Ik heb al 2 keer beloofd dat we naar Romeinen hoofdstuk 11 zouden gaan. Dus dat kan van het jaar nog. Dus vanavond gaan we naar de brief aan de Romeinen. In het bijzonder gaat het om uitspraken tegen het eind van heel de uiteenzetting. De climax eigenlijk van de hele uiteenzetting. Maar we nemen een lange aanloop. In Romeinen 8 namelijk lezen wij over ons als kinderen Gods die uit genade zonder de wet gerechtvaardigd zijn geworden. Dat wij zouden leven niet onder de heerschappij van de wet en niet onder de heerschappij van de zonde, daar we die gestorven zijn. Maar dat we zouden leven onder wat genoemd wordt in Romeinen 8 vers 14 de leiding van de Heilige Geest, die in vers 15 genoemd wordt de geest der zoonstelling. Neem aan dat u dat allemaal weet, en indien niet, dan moet u het maar even bijschrijven in uw Bijbel, want dat aanneming tot kinderen, dat is op geen manier verantwoord. Het is zoonstelling. En wat kinderen betreft, wij zijn kinderen Gods, dat is waar, maar geen aangenomen kinderen. Wij zijn van Gods wegen verwekt, zegt de Bijbel. Uit God geboren en uit de geest geboren. Dat heeft niks van doen met aangenomen kinderen, integendeel. Het gaat ook niet om kinderen, het gaat om zonen. En de geest zou ons leiden naar onze zoonstelling. Een zoonstelling wil zeggen dat men de erfenis ontvangt. Want dat is het. Het is een juridische term eigenlijk, die van doen heeft met het erfrecht. Wij kennen het allemaal uit het Oude Testament vanwege het eerstgeboorterecht dat zo'n belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Genesis. En daar gaat het over. Over eerstgeboorterecht. En de aanstelling van de eerstgeborene heet in het Nieuwe Testament zoonstelling. En waar het dus over gaat is dat wij als kinderen Gods uit onze tegenwoordige tijd, dan wel bedeling, tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, want predestinatie is een Bijbels beginsel, ook het Nieuwe Testament, en in het Nieuwe Testament wordt het toegepast op ons. Wij zijn, omdat wij kinderen Gods zijn, gepredestineerd tot zonen. Dat is de uitdrukking uit Efeze 1 vers 5, waar staat dat wij in Christus zijn. En als wij in Christus zijn als gelovigen, dan zijn wij ook in hem en dus met hem uitverkoren. Dat wil zeggen gepredestineerd, dat is wat er staat. Tevoren verordineerd, staat de vertaling. We zijn tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zoonstelling. En de Heilige Geest brengt ons daar. Het werk van de Heilige Geest is dus ook niet dat hij ons allerlei kunstjes laat doen of iets dergelijks, zoals sommige abusieven denken. De Heilige Geest leidt ons. En niet maar door het leven heen, want daar komen we toch wel doorheen. Dat is makkelijk genoeg. Vooral als de maximale snelheid weer omhoog gaat roeden, denk ik dan altijd gemakshalve. Dan ben je zo door het leven heen, denk ik altijd. Maar die ga ik me niet uitleggen. Maar het gaat erom niet dat we door het leven heen komen, daar komen we vanzelf doorheen. Waar het over gaat is dat wij geleid zouden worden naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, bedankt aan 1 Petrus 1 voor de uitdrukking. Dat is wat de geest doet. Daarom heet hij geest der zoonstelling hier in Romeinen 8 vers 15. Hij heet trouwens in Johannes 15 of zo heet hij de geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Maar naarmate wij de waarheid verstaan en dien overeenkomstig wandelen, de waarheid leren betrachten, dat is Efeze 4, zullen wij ook een erfenis ontvangen, vergelding des loons of hoe dat allemaal maar heten mag. Want er zijn heel wat verschillende uitdrukkingen voor in de Bijbel. Maar het idee blijft dat de geest ons daarheen zal brengen. En die term wordt herhaald in vers 23 van Romeinen 8 en daarna nog een keer komen we tegen in Romeinen 9 om voor de hand liggende redenen. Want het hele punt is dat Paulus dat vertelt over ons als gelovigen in onze dagen, die geloven in het werk dat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. En wij worden geacht met Christus nieuw leven te hebben ontvangen en dus kinderen Gods geworden te zijn, gerechtvaardigd zijnde uit geloof, vrede met God hebbende en staande in de genade, Romeinen 5, de eerste verse. En in hetzelfde verband wordt gezegd, wij zijn onderweg naar onze aanstelling als zonen bij de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8, vers 23. En daarna zouden wij even onze adem inhouden en denken, dat kan helemaal niet, want zo'n stelling is beloofd aan het volk Israël. Staat zwart op wit in de Bijbel. Israël is mijn zoon. Efraïm, de eerstgeborene uit Israël, is mijn eerstgeborene. Dat was Jeremia 31, hoewel ik probeerde te citeren uit Exodus 4. Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken, enzovoorts. En bij de uittocht uit Egypte, in Exodus 19, ter gelegenheid van de wetgeving, wordt aan tot Israël gezegd, gij zijt mijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een volk van koningen en priesters. Ja, als dat geen eerstgeboorterecht is, dan betekent eerstgeboorterecht dus eigenlijk niks meer. Dat is wat het is, in de eerste plaats. Koningschap en priesterschap. En Israël wordt geacht de volk van koningen en priesters te zijn. En in de dagen van de Heer Jezus wordt zelfs nog aangehaald een volk van goden. In de zin van hooggeplaatsten en machtigen. Ontleend aan een psalm. En zo verder. Dat wil zeggen, er lijkt geen enkele twijfel, dat is de roeping van Israël. Toen heeft men in het algemeen, wat oppervlakkige wijze, heeft men gezegd, nou ja, hieruit volgt dus dat de gemeente, de kerk, in de plaats van Israël gekomen is. En daarmee heeft men het probleem dus in één klap opgelost. Zodat men niet tegen dat dilemma aanhobbelt waar ik nu tegen aanhobbel in deze hoofdstukken. En men heeft daar ook redelijk goede argumenten voor overigens. Hoofdzakelijk ontleend aan deze hoofdstukken. En toch is dat niet zo zonder meer waar, omdat wij uit de Bijbel wel degelijk ook leren dat Israël en de gemeente in een bepaalde en zelfs positieve relatie tot elkaar staan, dan wel zullen staan in de toekomst. Het is wat ingewikkelder. In elk geval, ik ben grootgebracht met het idee van de gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente. En we hadden hele lijstjes van verschillen, weet u wel. Voor Israël was het dit en voor de gemeente was het dat. En voor Israël zus en voor de gemeente zo. Israël onder de wet, wij onder de genade. Israël met een aards Jeruzalem, wij met een hemels Jeruzalem. Israël met een aards vaderland en wij met een hemels vaderland. Wat het maar was allemaal, hè. Ja, zo'n lijst valt te maken. En is ook van belang om dat te zien. Wat ik echter altijd gemist heb, is een lijstje waarin de overeenkomsten tussen Israël en de gemeente genoemd worden. En een deel van het lijstje is dan hetzelfde. Want Israël met een aards Jeruzalem, de gemeente met hemels Jeruzalem, Israël met een vaderland, de gemeente met een vaderland, weliswaar een beter vaderland, dat is het verschil. Maar een overeenkomst is er ook. En een van de belangrijkste overeenkomsten is simpelweg die van Israël, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, uitverkoren geslacht. Want die woorden worden door de apostel Paulus hier in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 2 aangehaald en wel degelijk toegepast op de gemeente. Nou, in elk geval op hen zelf. Dat wil zeggen, op de gemeente dus. Daar is wel degelijk ook overeenkomst. Waarna de oude vraag zich voordoet, maar wie is nou eigenlijk die eerstgeborene? Wie van de twee? Is het nou Israël of is het de gemeente? En dat is een oude vraag. Zo zie ik dat we midden in een vast Bijbels thema terecht zijn gekomen. Dat thema wordt hier uiteengezet. Vervolgens, dus we dringen behoefte aan, in hoofdstuk 9 tot en met 11, namelijk hoe dat zit met Israël en hoe dat zit met de gemeente. Eigenlijk hoofdzakelijk hoe het zit met Israël, maar vooruit. Want die dingen zijn aan Israël beloofd, letterlijk. En als je zegt, nou ja, het is afgelopen dat verhaal van Israël, want God heeft Israël aan de kant gezet en de kerk is daarvoor in de plaats gekomen, dan betekent het dus dat je verklaart in twee zinnen dat al die oud-testamentische profetieën over de toekomst van Israël geen letterlijke betekenis hebben. En dat is waarin wij fundamenteel verschillen met, laten we zeggen, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, maar ik probeer het maar weer eens, waarin wij verschillen met, laten we zeggen, Calvinistische orthodoxie. In die kringen zegt men, wij nemen de Bijbel letterlijk. Nou, dat zeggen wij ook, we nemen de Bijbel letterlijk. Maar waar zit het verschil? En dan hebben we het niet over details. Ik bedoel, wat is nou het fundamentele verschil? Wel, het fundamentele verschil is dat wij, ik in ieder geval, dat wij ook de profetieën letterlijk nemen. En dus geloven dat als er staat, is aan Israël beloofd, is voor Israël bestemd, de Heer zal Israël terugverzamelen uit de volkeren, na lange tijd, na die dagen, of wanneer het maar was, of in de laatste dagen, geloven gewoon dat dat zo is. En als er staat, de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, geloven wij het ook, maar we geloven ook wat er daarna staat, namelijk dat hij de volken zal oordelen en aan zich zal onderwerpen en hier op aarde nog een koninkrijk zal hebben met Jeruzalem als hoofdstad, waarna de volkeren eenmaal per jaar zullen optrekken naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren, want dat staat allemaal in de Bijbel, en als ze het niet doen, krijgen ze geen regen. Ongeacht hoeveel CO2 ze uitstoten, gaat slecht met klimaat dan. Staat er allemaal. Geloven wij letterlijk. En dus zijn wij ook gileasten. En dat ligt moeilijk hoor. In sommige kringen zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar goed, dat is het fundamentele verschil. Wij geloven weliswaar dat God Israël aan de kant gezet heeft. Alleen, ja, tegenwoordig geloof men dat ook al niet meer, geloof ik. Maar ik kan het allemaal niet bijhouden. Al dat soort veranderingen van opvattingen. Maar wij geloven dat God Israël aan de kant gezet heeft, maar niet voor altijd, integendeel. Wij geloven dat al Gods beloften aan Israël eigenlijk nog allemaal vervuld moeten worden. De Heer zou ze uitleiden uit Egypte en tot zoon stellen en hen brengen in Kanaan, dat wil zeggen het beloofde land, dat de Heer voor hen bestemd had enzovoort. En mijn punt is, het is nog nooit gebeurd. Oh ja, ze zijn er wel eens ooit in aangekomen. Voor korte tijd en dan werden ze er weer uitgegooid. Door wat voor oorzaken dan ook. Meestal door ongeloof. Maar iets als erfelijk bezitten is nooit gebeurd. En de functie van koninklijk en priesterlijk volk heeft Israël nog nooit vervuld. Misschien officieel wel, maar in de praktijk niet. En daarom werd het er ook uit ontslagen. Het is wat de profeten ook regelmatig aankondigen. En eigenlijk wat Mozes aankondigde op de dag van zijn overlijden in Deuteronomium. Dus het gaat niet goed. En jullie zullen weer terugkeren naar Egypte. Dat was bijna zijn laatste woord. Niet helemaal hoor. Het was het laatste van Deuteronomium 28, meen ik. Maar zoiets moet allemaal nog vervuld worden. Vandaar dat we profetieën hebben, ook de veel latere profeten, die zeggen, nee, het moet allemaal nog gebeuren. Maar eerst doet God andere dingen. En over die andere dingen gaat het in, niet alleen in deze hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, maar in hoge mate in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Want deze boeken zijn allen geschreven na de opstanding van Christus en dus na het ontstaan van de gemeente en dus na de terzijdestelling van Israël, dat wil zeggen het ontslag van het Joodse volk uit het koninklijke, dan wel in elk geval uit het priesterlijke ambt. En dat is waar het over gaat in deze hoofdstukken. Want u moet bedenken hoe dat is, hè? Wij hebben altijd maar het idee, en met wij bedoel ik bijna iedereen en bijna alle mensen over heel de wereld, wij hebben het idee dat wij zijn individuen en daarboven is ergens één God en het gaat erom dat we iets hebben met die God. Sommigen zeggen je moet het zoeken, anderen zeggen het moet je gegeven worden, Maar het is iets tussen God en de individuele mensen. Als je over godsdienst praat, roept er altijd iemand van dat is een persoonlijke zaak en daar moet je dus niet met elkaar over praten. Moet je geheim houden, dat bedoelen ze. Ze willen het ook niet horen. En sommigen zijn al heel ver en sommigen zijn nog niet zo ver. Sommigen zijn al lang op de weg en sommigen nog nooit aan de weg begonnen. Sommigen interesseren het ook niet, maar daar draait het allemaal om zoiets. En dat is iets emotioneels waar men het dan over heeft, eigenlijk. Daarna zijn er altijd intelligente mensen die er over gaan filosoferen en er boeken over schrijven. Dat is heel interessant, word je nooit een klap wijzer van. Nou ja, het houdt je van de straat tenminste. Of je moet het op straat willen lezen, maar het brengt je nergens. Maar het berust ook allemaal op één groot misverstand. God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Dat is punt 1 en dat is het sterkste punt om te onthouden. God werkt een plan uit. Het heeft niks te maken met hoe wij tegenover God staan of of we die God kennen of beleven of ervaren, bevinden. Moet je op Urk zeggen, geloof ik. Maar u weet, ik ben een leek op dat gebied, dus ik wil het ook graag zo houden eigenlijk. Maar God werkt een plan uit en op wat wij er ook mee doen, hoe wij er ook tegenover staan, of we het kennen of niet kennen, of we het ermee eens zijn of niet, dat heeft er niks mee te maken, God doet gewoon zijn werk. Wat hij voorgenomen had, in zichzelf staat er, zijn eeuwig voornemen. En als Jacobus zegt, nou ja, God in Handelingen 15, God verzamelt of God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. Dan punt 1, dan geloof ik dat. Dat wil zeggen dat Israël dus in de toekomst hersteld wordt en dat het tot zegen zal zijn voor de heidenen, want het staat er allemaal bij. Maar bovendien voegt Jacobus eraan toe, God die dit alles doet, dat stond er in Amos waaruit hij citeert niet bij, zegt de Heere die dit alles doet, en dat is niet een vergissing van Jacobus, want het volgende vers zegt, Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hij werkt een plan uit, dat is wat het is. En het plan werkt hij uit via een volk. Voor zover God een werk doet aan de mensheid, aan de volkeren der aarde, de verzamelde volkeren, doet hij het via één volk. Dat mag in een tijd waarin wij alles menen te moeten managen, toch niet zo moeilijk te begrijpen zijn. God wees één volk aan uit alle volkeren en hij zegt, jullie zijn verantwoordelijk. En in de praktijk hield het in dat aangezien God al zijn werk doet fundamenteel door zijn woord, betekent het dat dat verantwoordelijke volk dat woord ook inderdaad ontving, dat woord zou bewaren, beheren, maar inderdaad niet alleen bestuderen ook, maar het ook zou prediken. En vandaar dat men gemakkelijk kan beweren, nou ja, alles wat God gezegd heeft, heeft hij tot Israël gezegd. Ja, dat is al best. Ja, natuurlijk. Die is daarvoor. Israël is Israël omdat God via Israël spreekt. Was de bedoeling. Het probleem was dat Israël zelf geen interesse had in het woord van God in het algemeen. Uitzonderingen, een overblijfsel daar gelaten. En van enige prediking is ook wel geen sprake geweest. Behalve dan dat men in de loop van de tijd natuurlijk wel eens propaganda gemaakt heeft voor het Jodendom. Want ja, u weet, Joden worden altijd met uitsterven bedreigd. Hebben ze mij verteld. En dus doen ze ook wat aan propaganda. Dus dan kan je, als je een heiden bent, een Urker of een Turk, iets dergelijks, als je een heiden bent, kun je alsnog Jood worden. Dan moet je laten besnijden en laten dopen. Oh, je bent al gedoopt. Nou, dan alleen besneden, vooruit. Maar in ieder geval, er moet wat gebeuren. En dan kan dan allemaal. Maar te zeggen dat prediking is van het woord van God, dat is wat anders, hè? En propaganda maken voor de kerk is ook niet hetzelfde als evangelisatie. Onthoud die ook, hè? Men zal die begrippen vooral niet met elkaar verwarren. Maar wat uiteengezet wordt, wat ik probeer uiteen te zetten, is dit. God doet zijn werk via één volk. Zijn koninklijk, priesterlijk volk. Dat geheiligde volk, dat heilig heet, omdat het gewijd is aan de dienst van God. als volk. Maar het probleem was, dat volk liet er zich niets aan gelegen liggen. Vond het niet de moeite waard, had geen interesse, geloofde dat woord trouwens ook niet. Had liever andere bezigheden. En het resultaat is geweest dat het ongeloof van het Joodse volk er ook toe geleid heeft, dat was wat van Israël over was immers, het Joodse volk, er ook toe geleid heeft dat toen de met name aan Israël beloofde Messias kwam, dat het Joodse volk hem niet liefde. Hem in de eerste plaats niet herkende, hoezeer het ook gepredikt werd. Maar zelfs zonder die prediking hadden ze hem wel kunnen herkennen, lijkt mij. Maar het is niet gebeurd omdat ze de schriften niet kenden. Dat is ook wat de Heer Jezus aantoonde. Heel dikwijls in zijn predikingen, in zijn gesprekken met zijn tijdgenoten. Hij verweet hen dat ze de schriften niet kenden. En als ze zeiden, maar we leven dan toch in ieder geval volgens de wet van Mozes. Toen zei de Heer, nou nee, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. Zoekt u het maar eens op. Het ongeloof, een onkunde en ongeloof, want die twee dingen gaan gewoon samen, leidde ertoe dat zij de Messias, die vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel beloofd werd, dat ze hem niet herkenden en inderdaad verworpen hebben. Ja, gekruist en verworpen. En ik bedoel het ook daadwerkelijk in die volgorde. Hebben die tot zover? En toen zei iemand, ja, de Messias was toch voor Israël? Zeg ik, nee, de Messias zou uit Israël voortkomen, want hij zou het werk Gods doen en op zijn minst voortzetten. En dus zou hij een Israëliet zijn, uiteraard. En ook uiteraard uit de koninklijke familie, dat lijkt me ook duidelijk. Maar het was ten behoeve van de volkeren. U kent allemaal die uitdrukkingen van de Heer in het, aan het adres van Abraham. In u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks, alle volkeren dus, gezegend worden. En ik heb gemerkt dat de orthodoxe Joden in onze dagen dat ook heel goed weten. En zij beschouwen zich dan ook als, niet alleen als uitverkoren volk, maar ook als aan het hoofd van de volkeren. Want als de Messias komt, dan zijn zij het koninklijke volk. Zij zijn er ten behoeve van de wereld. Verder weten ze ook niet veel, heb ik begrepen. Maar vooruit. Ik ga daar verder niet op in. Wat de Bijbel erover zegt is simpelweg dit. Dat zij weliswaar, dat de Joden weliswaar religieus waren. Maar daar gaat het niet om. Hè. Gaat er niet om of men religieus is. Religiositeit heeft tot doel om de mens tot God te brengen. Eigenlijk moet ik zeggen, een mens is religieus omdat hij denkt of hoopt dat hij daardoor tot God kan komen. God kan bereiken enzovoorts. En als men intelligent is, dan zegt men, het is een domme redenering, maar als men intelligent is, zegt men, nee, het gebeurt door denken, door meditatie, door filosofie, zo leren we God kennen, zo komen wij tot God. Vandaar dat vakken als theologie en filosofie van oudsher verweven zijn. En heel wat als theologie verkocht wordt, dan wel gepubliceerd wordt, ik bedoel dan niet noodzakelijk verkocht, maar wat in de loop der eeuwen als theologie gepresenteerd is, is in werkelijkheid filosofie. Geredeneerd buiten de Bijbel om. En soms naar de Bijbel toe. Maar als u dan toch wilt redeneren, zou het moeten zijn vanuit de Bijbel zelf. En onderweg vooral controleren blijven of het nog klopt. Maar je kunt het ook gewoon nalaten en je Bijbel lezen en bestuderen. Dat is beter. Maar van Israël wordt gezegd, jawel, zij zochten wel. Natuurlijk, als men religieus is, zoekt men. Is ergens onderweg. Trouwens, niks bijzonders. Van Joden heb ik geleerd dat een mens per definitie op zoek is. Alleen het Joodse verhaal wijkt wat af van het heidense verhaal. Maar de mens is altijd op zoek. Hij wil wat vinden in dit leven. Hij is hier nou toch, denk ik, dat is simpele filosofie, moet ik zeggen. Maar ik zei al, filosofie moet je niet zo ver ontwikkelen. Heeft niet zoveel zin. Maar de mens is op zoek. Hij hoopt dat hij wat vindt. En bereikt. En hij gaat denken van waar ga ik zoeken. Welke richting enzovoort. Hè? Waar heb ik de meeste kans? Nou goed. Zoeken. Maar de Bijbel zegt, de Joden zochten wel hoor, De Joden hebben de rechtvaardigheid gezocht, Romeinen 9 vers 30, maar ze hebben die rechtvaardigheid niet verkregen, niet gevonden. En dan, dat was eigenlijk vers 31, maar vers 30 zei dat de heidenen die eigenlijk niet zochten, dat wil zeggen niet via de weg van religie, die hebben gevonden. Het is een merkwaardige situatie. Van de Joden staat in vers 31, maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Zij zochten op de verkeerde plek. Doet me altijd denken aan een heel onbenullige grap van iemand die onder een lantaarnpaal liep en naar de grond keek enzovoorts. En toen kwam er een man langs en zei, wat is het, wat ben je aan het doen? Hij zei, ja, ik ben mijn horloge verloren. En de vraag was, was dat dan hier? Hij zei, nee, het is een eind verderop, maar hier brandt de lantaarnpaal. Maar wat je zoekt is daar niet. Het is wel lekker zoeken, maar het is daar niet. Daar gaat het om. Dat is een flauwe grap, maar doe maar. Maar Israël zocht rechtvaardigheid bij God door werken der wet. En daar is dat niet te vinden. Het is zelfs volstrekt onmogelijk. Want het is onmogelijk dat uit de werken der wet iemand behouden wordt. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. Niet van rechtvaardigheid. Afgezien van dat de Bijbel zegt dat de wet de zonde doet toenemen. In plaats van afnemen. Dus als je vrijspraak, want dat is strikt genomen rechtvaardiging, vrijspraak. Als je vrijspraak zoekt, dan moet je niet dingen doen die juist de zonde of de misdaad doen toenemen. Het werd verkeerd om. En het bracht de Joden tot ongeloof. En juist door geloof wordt men gerechtvaardigd. Als iemand het weet, moet het de Joden zijn. Die zich beroemen op Abraham en God zei tot Abraham, zei in verband met Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En het is toen opgeschreven, staat er, en niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Dat was Romeinen 4, de laatste verse. Hebben jullie dat nog? Het Joodse volk Israël zat op de verkeerde weg. Het was gepredestineerd tot zoonstelling, tot erfgenaam, tot koninklijk priesterdom en wat allemaal was. Dat betekent dat dat laatste uiteindelijke Messiaanse rijk een rijk zou zijn van Israël. Je had het ook een Israëlitisch wereldrijk kunnen noemen. Dat was wat beloofd was. Daar kwam niks van terecht. Israël was ongelovig. En verspeelde daarmee haar rechten en plichten daarmee trouwens ook. En dat is wat gebeurd is. Ik lees het meestal gemakshalve voor uit Hosea hoofdstuk 4. Daar staat die bekende tekst. Mijn volk gaat ten gronde, of hoe het maar vertaald is, door gebrek aan kennis, ja. En daarna, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Dat was Hosea. Uit Hosea wordt trouwens geciteerd hier in Romeinen 9... Maar daar ga ik maar even niet op in. Maar het is maar om te zeggen dat ik echt niet ver uit de buurt zit. Want daar vind je zo'n hele uiteenzetting over de positie van Israël. Hosea 4 is dat. Vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, zegt de Statenvertaling. Anderen zeggen, meen ik, gaat ten gronde of iets dergelijks. Omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Namelijk, terwijl gij de wet uw schats, want het ging om kennis van het woord van God, het onderwijs, de Torah, de waarheid van God. Heb ik u dat wel eens gezegd? Wet is Torah, dat weten de Joden wel, hè? Torah. Maar het is het Engelse woord truth. Dat is volstrekt van afgeleid. De eigenlijke betekenis is die van onderwijs. In de zin van onderwijs in de waarheid, kennis van de waarheid. En ons woord, het Nederlandse woord trouw, is ook dat woord. Het is gewoon het woord Torah. Want waarheid, truth, blijft. En onderwijs zou per definitie, de klassieke Grieken zeggen dat zelfs, wetenschap kan alleen maar zijn kennis van onvergankelijke dingen. Want wetenschap behoort in zichzelf blijvend te zijn. Dit is ook filosofie, maar vooruit. Men zegt, kennis namelijk, dat is een bezit wat je kunt verwerven, maar je kunt het niet kwijtraken. Je kunt het wel weggeven, maar raakt het niet kwijt. En dus is wetenschap per definitie blijvend en eeuwig. En dus kan wetenschap alleen maar gaan over kennis van dingen die in zichzelf ook blijvend zijn. Dat zijn de oude Grieken, in hoge eer gehouden tot in onze dagen en zeker in onze westerse cultuur. Dus als het niet waar is, dan lig ik in commissie, maar zo zit het in elkaar. Torah, trouw, waarheid, truth, dat wat blijft en dus waardevol is. En daar komt ons woord waarheid vandaan, hè. Nou goed, maar terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat wil zeggen, Israël zal ontslagen worden uit het priesterambt. En het niet wegredeneren en zeggen, ja, maar dit gaat alleen maar over de priesters binnen Israël. Nee, het gaat over heel Israël als priesterlijk volk. Dat volk was dat volk van God, mijn volk, eerste twee woorden van vers 6. Omdat hen de woorden Gods waren toebedrouwd. Maar als ze het niet hebben willen, dan verliezen ze daarmee hun positie. En dat is ook inmiddels gebeurd. En dat is de reden waarom Paulus in Romeinen 9 dus inderdaad citeert onder andere uit Hosea 1 en 2. Niet meer uit 3 en 4, maar die hoofdstukken gaan allemaal over precies hetzelfde. Het ontslag van Israël als volk van God. Vandaar dat hoofdstuk 1 en 2 van Hosea spreken over Lo-Ami en Lo-Ruhama. Want Ami is mijn volk, maar Lo-Ami, dat weet elke Amsterdammer, betekent dan niet mijn volk. Lau is in Jiddisch, hè? Lau is niet. Zo heb je Lau-Loenen en Lau-Sjoegen en wat het maar allemaal was, hè. Toch? Het zijn wel woorden die we in het Nederlands ook tegenkomen. Maar goed, doet er verder niet toe. Lo-Ami is dus niet mijn volk. En Lo-Ruhama is niet mijn beminde. Enzovoort. En die woorden worden gebruikt om de tegenwoordige positie van het Joodse volk aan te geven. Het is Lo-Ami geworden, het is niet het uitverkoren volk. Daarna worden we het hooguit oneens over wat de term betekent, uitverkoren volk. Als we onder uitverkoren willen verstaan dat het in de toekomst nog een bestemming heeft, dan zeg ik, nou, dat kunnen we wel afspreken, maar het probleem is dat die woorden in de Bijbel al een betekenis hebben. En uitverkoren wil zeggen ergens uitgehaald, uit een verleden, uit een oorsprong. Maar punt is, Israël is daarin weer teruggeplaatst. Het is ooit uit de heidenen genomen, uitverkoren, maar het is weer teruggeplaatst onder de heidenen. Het is ontslagen uit de functie bij gebleken ongeschiktheid. Dat is wat er gebeurd is. Maar als we zeggen dat het gepredestineerd is, dat wil zeggen, opdat de Heer alsnog zijn werk door het volk zal doen, dan zijn we het eens. Ik bedoel, natuurlijk, dat geloof ik dat in de toekomst zal gebeuren. Dat eronder verstaan wilt mij allemaal best, maar je moet met Bijbelse termen voorzichtig zijn dat je ze niet een betekenis geeft die niet Bijbels is. Want daarna begrijp je dus je Bijbel niet meer. Israël is niet Gods volk. Israël is niet uitverkoren in onze dagen. Er is maar één volk van God en dat is inderdaad niet de gemeente, dat is Israël. Of dat is, sorry, dat is niet Israël, dat is de gemeente. Kortom, de gemeente, de kerk, zoals u wilt, prima, is inderdaad in de plaats gesteld van Israël, vooropgesteld dat we weten wat die plaats dan is. En met eeuwige zaligheid van het individu, van de individuele mens, heeft het hoegenaamd niets van doen, helemaal niks. De verkiezing van Israël als volk was niet de verkiezing omdat alle Israëlieten ooit een keer behouden zouden worden, zalig worden, in de hemel komen, of op een nieuwe aarde, of in een koninkrijk, wat het maar was. Helemaal niet, heeft er niets mee te maken. gaat om de positie van het volk als volk. En van het volk maakt men deel uit zolang men leeft. En wat de individuele mens betreft, als hij sterft, dan wordt hij uitgeschreven uit het bevolkingsregister. U bent uw paspoort kwijt. En u bent trouwens nog heel veel meer kwijt als u bent overleden. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Die begrijpt u toch hopelijk? Het gaat om dat levende volk op aarde. En het was uitverkoren om God te dienen. En met name, hun waren de woorden Gods toebedrouwd. Dat is wat in Romeinen 3 vragenderwijze gesteld wordt. Eerst in Romeinen 3 vers 1. Wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar dat is nu niet meer zo. De woorden God zijn toebetrouwd aan ons. In de praktijk aan de gemeente. Het is iets onnauwkeurig, maar vandaag volstaat het wel. Zo is het namelijk. In de praktijk zijn u en ik verantwoordelijk voor dat woord van God. Dat betekent ook inderdaad, als iemand ons vragen stelt in die richting, dat we bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Nee, zo staat het zwart op wit in de Bijbel. En dat we als gemeente ook collectief verantwoordelijk zijn om dat woord Gods te bewaren en dus en te betrachten, dan wel het te prediken. Dat is wat Israël had moeten doen in het verleden. Dat is wat de gemeente zou doen in de praktijk in onze dagen. En in die zin is de gemeente wel degelijk in de plaats van Israël gekomen. Maar het blijft niet altijd zo. Want er vindt promotie plaats. Hebben we die nog? Want in de... Dat is heel gemakkelijk, hè? In de toekomst zal de gemeente gepromoveerd worden naar de hemel. En de opengevallen plaats van de gemeente wordt alsnog weer ingenomen door het volk Israël, dat vanuit de heidenen alsnog weer gepromoveerd zal worden tot Ami. Tot volk van God, hier op aarde. En het is logischerwijze pas na de opname van de gemeente. Maar dat heb ik nou dus al 2 keer gezegd, dus eigenlijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Nou goed. Wat de apostel zegt in Romeinen is: Israël heeft niet gevonden wat het zocht. Waarom niet? Het zocht op de verkeerde plek. U bent gewaarschuwd dat u dus niet op de verkeerde plek zoekt. En als je op de goede plek zoekt, ja, dan valt er weinig te zoeken. En dat is voor velen weer geen uitdaging genoeg, dus doen ze het niet. Was ik te snel? Nee. Sommigen vinden het te makkelijk. Die blijven liever hun leven lang zoeken, hebben ze in hun leven wat te doen. Maar als je op de goede plek zoekt, vind je het meteen. Rechtvaardiging uit geloof. Moeilijker is het niet. Dat is het antwoord op de vraag die je altijd krijgt dan, maar zo makkelijk is het toch niet? Ja, zo makkelijk is het wel. Het kunstje is gewoon op de goede plek zoeken. En de Bijbel zegt welke de goede plek is. Rechtvaardiging uit het geloof. Vers 32 van hoofdstuk 9. Waarom? Omdat zij zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, enzovoorts. Terugverwijzend naar het Oude Testament. En vers 30 zei dat de heidenen, dat zijn dus de niet-Joden, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Want de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Maar dat was hiervoor in met name hoofdstuk 3 uiteengezet. Kortom, wij zijn heidenen. Paulus was het trouwens ook in hoge mate. Was tot geloof gekomen. En bedenk dat dit een brief is aan de Romeinen. Die moet ook geweten hebben dat Paulus een Romein was, bedoel ik maar. Zonder er verder op in te gaan. Maar je zit dus in de situatie van het Joodse volk ongelovig, heidenen tot geloof gekomen. En dan moet je eens kijken hoe het verder gaat. Voordat er dan een betrekkelijk leerstellige uiteenzetting komt, zegt Paulus in Romeinen 10 vers 1... Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, en onder Israël hier gewoonlijk te verstaan, de Joden, is tot hun zaligheid. Hij zegt, Mijn hart gaat naar en uit. Ik heb hen lief. Dat is toegenegenheid des harten. En ik bid er ook voor hun zaligheid namelijk. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dat is het goede nieuws, denk je dan altijd, maar het slecht is, maar niet met verstand. Je kan het net zo goed beschouwen als een kaakslag, zoiets. Ik neem aan dat de Jood hier tamelijk onprettig op zou reageren. Ze hebben een ijver tot God. Ze zijn wel godsdienstig, maar dom. Niet met verstand. Men zoekt via de wet in plaats van via geloof. Met andere woorden, ze zijn wel religieus, maar ze zijn niet gelovig. Onthoud die dingen, hè. Dat zijn tegengestelde begrippen. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ze proberen zelf wat tot stand te brengen. Begrip als religie wordt hier dus weer eens uitgelegd, hè? Maar ze zijn daarmee niet onderworpen aan de rechtvaardigheid Gods. Als men zelf iets wil tot stand brengen om zich aangenaam te maken voor God, is het te beschouwen als eigenlijk godslasterlijk. Handelen in strijd met het woord van God en in strijd met het handelen van God. Want het is een afwijzen van het werk dat God gedaan heeft. De rechtvaardiging van een zondaar is het werk Gods, niet het werk van een zondaar. Wat kan een dode doen? Niks toch? Alleen God kan hem leven geven. Dat is waar het over gaat. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Waarna de apostel een stuk of zes teksten of versen gebruikt om het een en ander toe te lichten voor de gelegenheid uit Deuteronomium 30. Maar vers 5 tot en met 10, eigenlijk tot en met 11, zijn te beschouwen als een parenthese. Dus voor het gemak slaakt hij nu over. Maar het ging om het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En laat ik dan maar vers 11 lezen. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar ik had ook rechtstreeks kunnen doorlezen in vers 12. Daar gaat hij weer. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Daar kan de Jood ook al niks tegen inbrengen, want de Joodse geloofsbelijdenis, die is wat anders dan de onze, weet u wel. Die van de christenen schijnt te zijn dat wij geloven in een drie-enige God, maar de Joden geloven in dat de Heere één is. Ze hebben gelijk. Wat staat in de Bijbel? Dus je kan nooit zeggen dat het niet zo is. Hè? Het is zo. De Heer is één. En als er maar één God is, het was trouwens al aangehaald in Romeinen 3, meen ik. God is één. En als er maar één God is, is hij dus niet alleen God der Joden, maar ook der Heidenen. En gelden zijn beginselen dus logischerwijze ook voor Jood en Heiden. En dus is Romeinen 1 vers 16 het evangelie van kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Er is geen onderscheid. Jammer voor de Joden, maar er is geen onderscheid. Ik bedoel, dit Joden willen graag onderscheid tussen Jood en Heiden. Om voor de hand liggende redenen, hoewel, zijn die nog voor de hand liggend? Weet ik niet. Of het nog voor de hand liggend is. En tegenwoordig mag je niet meer nationalistisch zijn, hè, en trots zijn op je afkomst of op het volk waaruit je geboren bent. Want het is conservatief. En conservatisme heet het, geloof ik. Ja, moeilijk is dat, hè. Daar doog ik niet van filosofie, broeder. Conservatisme staat de vooruitgang in de weg en iedereen weet dat we vooruit moeten. Hè? Dus ja, daar heb ik het volgende op gevonden. Ik ben conservatief en ik zorg dat de klok vooruit loopt. Hoewel ik er een gehad heb, die liep de verkeerde kant op ooit een keer. Maar toen had ik een batterijtje verkeerd om de regel is. Ja, dat kan gebeuren. Maar goed, vooruitgang is onzin, broeders en zusters. Waar het over gaat is, de tijd verstrijkt, that's all. En het idee dat we vooruit moeten is onzin. De klok loopt vooruit, wij niet. Wij hollen achteruit, hè. Wij komen en gaan. Dat is wat de Bijbel over de mens zegt. Hij heeft beperkte tijd, hij is er een poosje. En als je het niet vlug genoeg zegt, is hij al weg voor je uitgesproken bent. Zo is het eigenlijk. Iedereen kent Psalm 90, toch? Ik ben er wel eens op een begrafenis geweest, neem ik aan. Nou, dan lezen ze Psalm 90 als mee zit. Ik prefereer Psalm 23, zuster. Ja, toch. Ook een gewoonte. Heel goed, want conservatief blijven we. Nou goed, maar waar het over gaat is dit. Het is maar één evangelie, kracht Gods tot zaligheid. Petrus zei in Handelingen 15, waar het erover ging. Hij zegt, maakt niet uit hoor. Wij als Joden geloven uit de genade van onze Heer gerechtvaardigd te worden. Op gelijke wijze als ook de heidenen. Zoekt u maar op. Handelingen 15. Is geen verschil. God heeft geen onderscheid gemaakt, zei Petrus. En hij heeft aan heidenen de geest gegeven op gelijke wijze als ook aan ons. Enzovoort. Er is maar één God. En er is maar één Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Niet rijk zijnde over allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Met andere woorden, wij zouden hem aanroepen. En niet wachten tot hij ons roept of iets dergelijks. En als hij ons aanroept, dan vraagt hij ons hem aan te roepen. Om een beroep te doen op zijn genade. Onder het motto, o God, wees mij zondaar genadig. Enzovoorts. We worden geacht ons te onderwerpen aan die God die rijk is in barmhartigheid en goede tierenheid. En hoe dat maar heten mag, hè. Maar God is rijk over allen die hem aanroepen, want er ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, ontleend aan Joël 2. Maar het betekent dus dat voor God het niet uitmaakt. En als je nou eens voor de aardigheid alsnog opzoekt, Exodus 19, waar tot Israël gezegd werd, want gij zijt mij een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Dan moet je eens opletten, er staat namelijk meteen bij, want de ganse aarde is mijn. Daar moet je altijd even over nadenken wat dat betekent. Maar dat betekent dat God met hetzelfde gemak dus ook een ander volk had kunnen promoveren. Hebben we die nog? Dit is het, gij zijn mijn volk. En dan zegt, dat kan ik doen, want al die volken zijn van mij. Maar kies jullie eruit. Er waren nog wat meer redenen voor natuurlijk, specifiek. Nou ja, redenen, die zullen er geweest zijn. God heeft zelf het volk gemaakt. Gemaakt uit onvruchtbare ouders. Abraham en Sarah, u weet hoe dat was. Maar niettemin, deze ganse aarde is mijn, dus ik kan dat doen. Maar met hetzelfde gemak kan hij dus ook dat volk weer ontslaan. En een ander volk in diezelfde positie plaatsen. En dat is wat hij gedaan heeft. Voor aardse omstandigheden redelijk tijdelijk. In andere zin, Gods genade geeft een roeping en zijn onberouwelijk, zegt de Bijbel. Dus de positie van de gemeente blijft heus op een of andere wijze. Maar daar gaat het over in deze hoofdstukken. En wat Paulus zegt vanaf vers 1 van Romeinen 10 is, het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Dus laat nou niemand zeggen, maar Israël kan niet zalig worden, want het is verhard geworden. Datgene men eeuwenlang geroepen heeft, hè. Men zei, een Jood kan niet zalig worden, want de Joden zijn verhard. Zijn Christusmoordenaars of Godsmoordenaars of wat men er maar voor uitgevonden heeft. Een Jood kan niet zalig worden, zei men. In onze dagen roept men, aan de Joden hoef je het evangelie niet te brengen. Die worden vanzelf behouden, want het zijn Joden. En daarvoor riep men, die worden nooit behouden, want het zijn Joden. Met hetzelfde argument. Ja. Maar wat de Bijbel erover zegt, is dat het volk als zodanig verharden ze het volk als zodanig is ongelovig, maar neemt niet weg dat je daarom wel het evangelie zou prediken aan Joden, want er zijn er genoeg die gewoon tot geloof komen, zoals de man die deze brief schreef. Voor de gelegenheid is Paulus dus even weer een Jood, en zoals Petrus en al de apostelen, en zoals de duizenden die tot geloof kwamen in de eerste paar jaar na de bekende Pinksterdag in Jeruzalem. Maar Joden, hoezo kunnen die niet tot... Natuurlijk kunnen die tot geloof komen. Ik ken er ook wel een paar. En in de Nederlandse kerkgeschiedenis komen we er ook wel een paar tegen. Belangrijke namen bedoel ik. Joods, van oudsher. Natuurlijk kan dat wel. En dat is ook de bedoeling, uiteraard. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor iedereen. Nee, broeder, in het Reveil. Maar ja, dat is een paar jaar terug, hè. In het Reveil, daar waren nogal wat christenen van Joodse afkomst actief, hè. Cappadoos, Isaac de Costa natuurlijk. En met nog een paar meer, hoor. Waar eigenlijk de grote mannen van het Reveil hadden een Joodse achtergrond. En zij waren dus, min of meer vanzelfsprekend, dus ook inderdaad Gileasten. Maar ze geloofden in een duizendjarig rijk, betekent dat. Logischerwijs, ze stonden wat dichter bij de Bijbel. Maar goed. Maar God is rijk over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan komt hij, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Want aanroepen is een aanroepen in geloof. Je roept om hulp van iemand van wie je gelooft dat hij hulp kan geven. Onder het motto, God is mijn hulp. Eliezer, ja. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En tot in onze dagen, in het algemeen, de Joden hebben niet gehoord van de Heer Jezus. Het is voor velen zelfs een verrassing als hij ze vertelt dat Jezus een Jood is. Dat weten ze niet. Het Nieuwe Testament is bij hun ook verboden. Mogen ze niet eens in huis hebben. Ik heb het over orthodoxie. Natuurlijk heb je ook daar het hele scala van orthodox tot vrijzinnig of liberaal, of hoe ze het maar noemen. En die wetten zijn aan de orthodoxe kant het sterkste, en de liberale kant betekent dit helemaal niks meer. Maar niettemin, in het orthodoxe jodendom is het Nieuw Testament verboden. Mogen ze niet hebben. En ze kennen de Heer Jezus niet. Ze weten niet beter dan dat is de God van de heidenen. En het is dus afgoderij. Dat is zo. Nou goed. Paulus zegt, maar ja, ze zouden in hem geloven, maar hoe zullen ze geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze van hem horen als er niemand is die hem predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Dit vind ik ook een aardige. God zendt predikers. God zendt predikers. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen en dergenen die het goede verkondigen. Ik heb er altijd moeite mee gehad vroeger met die tekst, want ik had het aardig gevonden als ze gestaan had, hoe lieflijk zijn de lippen dergenen die vrede verkondigen, of hoe lieflijk zijn de tongen van mijn part van degenen die vrede verkondigen, de mond namelijk. Maar er staat, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, implicerend dat degenen die vrede verkondigen voor dat doel nogal een eind moeten reizen. Zij worden erop uitgezonden. Ja, over heel de wereld namelijk, is de bedoeling. En het gebed van Paulus voor de zaligheid van Israël uit vers 1, is dus, als je het goed gevolgd hebt, is dus een gebed van de apostel, opdat hij zelf in de eerste plaats het evangelie zou mogen prediken aan de Joden. Dat hij zelf zou worden uitgezonden om het evangelie aan de Joden te prediken. De volgende vraag is dat gebed ook verhoord? En het antwoord is ja, want dat is wat hij altijd gedaan heeft, voor zover wij kunnen nagaan. Want waar hij ook kwam op zijn zendingsreizen, hij bezocht altijd eerst de Joden. De rest kwam vanzelf daarna. Dat wil zeggen, in het algemeen wilden de Joden er niks van horen, maar er waren altijd heidenen die belangstelling hadden, die kwamen tot geloof. Sommigen uit de Joden dus, en sommigen uit de heidenen. Maar dat is waar het over gaat. Vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door de prediking van het woord Gods. Dat is de normale gang van zaken. Ik ben zelfs geneigd te denken dat het betekent dat het woord ook daadwerkelijk gepredikt zou worden. En ik bedoel niet geschreven maar inderdaad gepredikt. Dat is de normale gang van zaken. Zou met adem en al, met leven en al, om zo te zeggen, gepredikt worden. Was de bedoeling. En dat is ook gebeurd. Paulus heeft zich niet zijn leven lang bezig gehouden met het schrijven van brieven die dan overal ter wereld aangeplakt werden. Aan de slotkapel te Wittenberg of waar het maar was ook alweer. Maar hij heeft gepredikt. Is de wereld afgereisd. En heel wat verder dan wij meestal ons bewust zijn. Maar daar gaat het verder niet om. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Waarna Paulus vraagt, hebben ze het dan niet gehoord? Hij zei, ja, ze hebben het wel gehoord. Dat blijkt uit nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen. Maar het probleem is, Israël heeft er nooit naar willen luisteren. En daarmee zijn we terug bij dat thema. Israël heeft er nooit naar willen luisteren. En Paulus zegt, dat kun je in het Oude Testament al lezen, want de situatie, zegt hij, waarin wij leven, waarin het Joodse volk officieel als volk ongelovig is en dus ontslagen is uit het priesterambt, terwijl een ander volk dat priesterambt alsnog ontvangen heeft en dus Ami, Gods volk, is geworden, de gemeente, de kerk. Paulus zegt, ja, dat staat in het Oude Testament. En gewoonlijk noemt hij dan twee schriftplaatsen. Want dat is de gebruikelijke manier. Hè? Twee schriftplaatsen noemen, dat is meestal voldoende. Maar minstens twee, hè? Want je moet minstens twee getuigen hebben. Drie is ook mooi natuurlijk. Hè? Maar hij noemt er twee. Namelijk in vers 19. Eerst zegt Mozes, want zo zou ik hem liever lezen. Want in de tweede plaats zegt Jesaja ook nog wat. In deze citaten. Mozes zegt de Heer, eerst zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken, maar die ik is uiteraard de Heer, die via Mozes spreekt, namelijk via Deuteronomium 32 vers 31. Nee, dat wist ik niet uit het hoofd, maar dat staat eronder en daar vertrouw ik altijd op. Hè? Ja. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, want zo staat het in het Hebreeuws letterlijk. Dat is niet zozeer geen volk, maar dat is niet mijn volk. Want Am is volk, Ami is mijn volk en Lo-Ami is niet mijn volk. Hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een onverstandig, impliciet een heidens, door een volk namelijk dat de wet niet heeft en de kennis en de gedaante der wet niet heeft, met dank aan Romeinen 2, zal ik u tot toorn verwekken. Kortom, er staat twee keer in Deuteronomie 32 dat de Heer het Joodse volk, dan wel Israël, tot jaloersheid, tot toorn zal verwekken door een heidensvolk. Betekenen dat God een heidensvolk zal gebruiken om zijn woord te bewaren en te prediken. En dan wordt Israël, aan wie dat oorspronkelijk gegeven was, uiteraard jaloers. Want zij wilden het weliswaar niet doen, maar ja, als dan een ander volk die positie krijgt, ja, dan wordt het vervelend natuurlijk. Hè? Ik denk dat ik de meeste van u zoiets niet verder hoef uit te leggen. Hè? Ja, weet niet hebben, dan geef ik het aan een ander. Oh, zeg je dan, geef het mij dan maar. Want een ander gun je het niet. Zo zit dat gewoon, hè. Dat is de mens. Maar Israël zal tot jaloersheid verwekt worden door een onverstandig, namelijk door een heidensvolk. Staat al in Deuteronomie 32, dat is nog voordat Israël ooit het land Kanaan binnengaat. En Jesaja doet helemaal een stoute uitspraak. Stout is dapper, dat weet u, voortvarend. Dat heb ik nog nagevraagd aan Karel. Nee, niet Martel, Karel de Stoute. Ja, die. Jesaja verstout zich, vrijpostig. is hij. En zegt, ik, begint ook met ik, maar die ik is weer de Heer natuurlijk in Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Wie zochten er ook alweer hem niet? Wie zochten niet de rechtvaardigheid van de wet en zo? De heidenen uit 9 vers 30, één bladzijde terug. Ik ben openbaar, of ja, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. En dat zijn dus die heidenen, dan wel, dat is dat heidense volk. En uiteindelijk, dat is dus de gemeente. Uit de heidenen. Nee, ik kan dat niet elke keer, ik wil dat ook niet elke keer bijzeggen, dat het eigenlijk gaat om 10 stammen van Israël die heidenen waren, want we maken het weer nodeloos gecompliceerd. Nu gaat maar om het beginsel. Een volk uit de heidenen. Maar tegen Israël zegt hij, nog steeds Jesaja 65, maar nu vers 2, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Zij spraken het woord van God tegen en dat maakt hen onbekwaam om Ami, het volk van God, te zijn. Dus heeft God die functie van hen weggenomen, ze hechten er toch niet aan, en gegeven aan een heidens volk. En zodra ze dat merken, worden ze dus toornig, dan wel jaloers. En daarom zegt men in Nijkerk dat je het evangelie niet moet prediken aan de Joden, want dan worden ze maar, boos van en zo. Dat werkt niet goed. Dan denk ik, ja, nou, dan worden ze maar boos, maar het is wel wat mijn Bijbel ervan zegt. En het is ook de manier, want Paulus zegt, ik wou dat ik enige Joden tot jaloersheid verwekken en daarmee behouden mocht vervolgens. Daar is niks mee mis. Bovendien, heidenen worden net zo goed kwaad als je het evangelie vertelt en zegt dat ze kunnen ophouden met werken en goed hun best doen en dat hele nette levenswijze weliswaar door de familie gewaardeerd wordt, maar door de Heer niet, omdat het toch tekort schiet enzovoort, en dat er maar één weg is tot zaligheid, dat is namelijk door geloof alleen. Zij gedacht zijn nog bozer dan worden. Is zo, maar zo werkt het. Wilt u dat ook, die zaligheid? Het is heel gemakkelijk. En dat vindt men te gemakkelijk. Het is geen uitdaging meer, enzovoorts. Waarna bewezen is dat het dus in de praktijk toch moeilijk is. Zo hebben wij wat lang stilgestaan bij deze fundamentele Bijbelse waarheid, dat het priesterambt van Israël is weggenomen, in laatste instantie dus van de Joden, het Joodse volk als volk, en in de praktijk terechtgekomen is bij de gemeente. Maar wat de apostel in hoofdstuk 11 uiteenzet, is dat dat niet zo blijft. Eerst, zegt hij, het betekent niet dat de Jood niet tot geloof zou komen in onze dagen, maar als hij tot geloof komt, wordt hij toegevoegd in de praktijk aan de gemeente. En de apostel komt op die dingen terug als hij zegt dat door hun val, dat is 11 vers 11, dat door hun val, hun ongeloof, de zaligheid, en in de praktijk is dat gewoon het woord van God en het beheer daarvan, de zaligheid de heidenen is geworden, of gewoon tot de heidenen is gekomen, om hen, Joden, tot jaloersheid te verwekken. Daarmee wordt terugverwezen, uiteraard, vanuit 11 vers 11 naar 10 vers 19 en daarmee naar Deuteronomium 32 vers 21. Dat wil zeggen, wij als gelovigen, de gemeente, wij zouden Israël tot jaloersheid verwekken. En daarna zegt de apostel in vers 13... Want ik spreek tot u, heidenen, de gelovigen in Rome aan wie hij schrijft waren namelijk primair gelovigen uit de heidenen. Ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Ik ga hier nu snel doorheen, want anders kom ik niet door het hoofdstuk 1, en dat was vanavond wel de bedoeling. Maar wat de apostel zegt is dat hij, die een heidense apostel is, dat hebben we misschien nog nooit gehoord, Maar ik geloof dat de uitdrukking der heidenen apostel niet betekent wat men in het algemeen eraan hangt. Namelijk, ik geloof niet dat het betekent dat hij als apostel werd uitgezonden naar de heidenen. In de praktijk was dat niet zo. De apostel die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft, was Petrus. Staat zwart op wit in Handelingen 15. De bediening van Paulus onderscheidt zich van die van Petrus en de anderen van de twaalven, doordat Paulus een heiden was. Dat is maar de helft van het verhaal, maar het is wel die helft die niet van toepassing is op de andere apostelen. Voor mijn part waren ze allemaal Joden, maar Paulus was een heiden. En der heidenen apostel betekent, als u mij vraagt, dat neem ik maar aan, dat hij een heidense apostel was. En daarmee is het vers ook te begrijpen. Anders is het vers namelijk helemaal niet te begrijpen. De apostel heeft namelijk gezegd dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door een heidensvolk, door heidenen. En Paulus zegt, dat wil ik graag doen. Hen tot jaloersheid verwekken, opdat enige uit hen behouden mochten worden. Vers 14. En als je begrijpt dat Paulus dit zegt als heiden, als Romeins staatsburger, dan is het volstrekt begrijpelijk. En bovendien, dat is wat hij deed. Overal waar hij kwam, bracht hij het evangelie aan de Joden. Dat was wel in heidense landen, maar hij bracht het aan de Joden. In de eerste plaats. En als der heidenen apostel deed hij dat. Dat wil zeggen als heiden. En ook de uitdrukking leraar der heidenen enzovoort betekent precies hetzelfde. Een leraar uit de heidenen. Nou goed. En dus is zijn gebed, wat hij begint in Romeinen 10 vers 1 en 2, is dat een gebed op dat hij als heiden het evangelie zou mogen brengen aan de Joden. En dat is wat hij inderdaad gedaan heeft. Want dat, als het er helemaal over gaat, dat is de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor zover wij het woord van God zouden prediken, zou het in de eerste plaats zijn aan de Joden, logischerwijze. Het kwam bij hun vandaan. Het is van hen afgenomen, om zo te zeggen. En de verantwoordelijkheid ligt nu bij ons. En die is een heel gemakkelijke. Het was de verantwoordelijkheid van de Joden om het woord van God bekend te maken aan de heidenen. Nu is het van de Joden weggenomen en gegeven aan de heidenen, omdat de heidenen dus het woord van God zouden prediken aan, valt niks anders in te vullen, aan de Joden dus in de eerste plaats. En vandaar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood. Omdat het eerst aan de Joden gepredikt zou worden. Bovendien is Paulus model voor heel de gemeente. Wees allen mijn navolgers, broeders, enzovoort. Hè. Gelijk gij mij tot voorbeeld hebt en dat soort dingen meer. En wat deed hij? Waar hij ook kwam, hij bracht het evangelie aan de Joden. Niet in Jeruzalem overigens, maar wel in het buitenland. In Jeruzalem lukte hem dat niet. Hij heeft het wel geprobeerd overigens. Hè. Nou, dat is wat het is. Kortom, het zal gepredikt worden door heidenen aan Joden. Daarna komt er een soort van gelijkenis. Ik doe maar net alsof je hem kent, hè. Dat is het makkelijkste. Dat is vers 17, waar sprake is van twee olijfbomen. Als ik het zelf zo vertel, dan is het korter en makkelijker. Waar sprake is van twee olijfbomen. Eén tamme en één wilde. Een olijfboom is in het algemene beeld van Israël, meer in het bijzonder de olijfboom, olijftakken trouwens ook, zijn een uitbeelding van de getuige, degene die het woord van God spreekt. Met dank aan Zacharië 4, voor degene die het nazoeken wil, waar dat gewoon ook eigenlijk staat. De twee getuigen uit Openbaring zijn namelijk twee olijftakken. Dan wel andersom, de twee olijftakken of bomen uit Zacharië 4 zijn de twee getuigen. Onder andere, maar daar gaat het verder niet om. De olijfboom is immers de boom die olie, een beeld van eeuwig leven, door het woord van God, voortbrengt. Door de geest kun je ook nog zeggen. Maar dat voert me te ver om daar in dit verband op in te gaan. Maar de tamme olijfboom is een olijfboom die vrucht draagt. Een wilde olijfboom is een wilde, heet zo een wilde olijfboom, omdat die geen vrucht draagt. In de Bijbel kom je het vaker tegen, daar heb je ook de tamme vijgenboom. Die wordt geacht vrucht te dragen en doet het niet. Want de Heer kijkt altijd of er vruchten aan hangen en dan hangen er geen vruchten aan. En soms alleen maar bladeren, weet u wel. Ja, en een andere keer was er een wilde vijgenboom en er hing wel wat aan. Maar dat was een belastingambtenaar. Een tollenaar. Zacchaeus. Nou goed. Maar een tamme en een wilde. Je hebt in de Bijbel trouwens ook nog tamme en wilde tarwe. In de gelijkenis. Dat merken wij Nederlanders niet, omdat de wilde tarwe daar vertaald is met onkruid. Maar het is echt wilde tarwe. Wij kennen het alleen uit kruiswoordpuzzels, denk ik. Toch of niet? Drie letters. Ja, oud mag ook, hè? Dat mag ook soms. Hè? Of wilde haver? Nee. Is dat wilde haver? Oh, dan ben ik in de war. Ik doe geen kruiswoordpuzzels meer al geen jaren. Maar vooruit. Maar je hebt in de Bijbel wilde tarwe, en dat heeft men vertaald met onkruid. Maar dat was het verhaal van, er was tarwe gezaaid en er kwam de vijand, die zaaide wilde tarwe. En toen vroeg het personeel, zullen we die wilde uitrukken? Toen zei de heer, nee, laat maar samen opgroeien. In de oost halen we het wel uit elkaar. En daarom heb je tegenwoordig, wordt het woord van God gepredikt, daar starven, maar er wordt ook veel onzin gepredikt, dat erop lijkt, maar niet het woord van God is en ook geen vrucht draagt. En in de toekomst, als de Heer komt, dan zal het verschil wel blijken. Dat is de korte versie. Nou goed, en hier heb je, dan heb je trouwens ook nog een tam en een wilde wijnstok in de Bijbel. Een coloquint, dat weet ik zeker. Een coloquint komt in de Bijbel ook voor in de geschiedenis. Vanwege de typologie. Ze zien er hetzelfde uit, maar het verschil is de een draagt vrucht en de ander niet. Hier heb je twee olijfbomen, een beeld van Israël. De tamme olijfboom is gewoon een beeld van het Joodse volk. Het draagt geen vrucht. Wat gebeurt er dan? Dan worden de takken van de boom afgesneden. En dan worden takken van een wilde olijfboom afgehaald en geënt in plaats van die tamme takken die waren afgesneden. Dan moet je goed opletten, anders heb je er niks aan. Hè? De tamme boom en de wilde boom, van de tamme boom dragen de takken geen vrucht. Dat hoort niet zo, toen worden de takken van de wilde boom, die sowieso geen vrucht dragen, worden op de tamme boom gezet en daar dragen ze wel vrucht. Iemand die er verstand van had, die zei, nou wij doen precies andersom. Wij nemen een wilde stam, we zetten de tamme takken op en dat draagt vrucht. Dat is dus helemaal tegen natuurlijk. Maar niettemin het gebeurt, en het gebeurt van Gods wegen. Het idee is dat de tamme takken, dat is gewoon in het algemeen het Joodse volk. Ze worden afgesneden. En de wilde olijfboom, dat zijn heidenen, maar waarom is het dan een olijfboom? Omdat het toch Israël is, want het waren de 10 stammen van Israël. Eigenlijk, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Maar goed, dat is nou mijn punt niet, dus ik ga er toch maar losjes overheen. Maar die worden gezet in diezelfde plaats, op die tamme boom. Dat wil zeggen, heidenen krijgen nu de verantwoordelijkheid om vrucht te dragen. Ze worden de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig, staat er aan het eind van vers 17 enzovoorts. Dat is de tegenwoordige situatie. Maar die blijft niet zo. Want dan staat er, in vers 21 worden die wilde takken die op de tamme boom geënt zijn, in de praktijk zijn wij dat, hè, die worden toegesproken en tot hen wordt gezegd, want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dat gaat over het Joodse volk, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Paulus zei, ja, dat kan er wel zo zijn dat wij op die tamme boom geënt zijn, maar die wilde takken kunnen er ook afgesneden worden, hoor. En dat soort schriftplaatsen worden gebruikt om te leren de zogenaamde afval der heiligen, zo noemt men dat. Dat is een leer die zegt dat als je één keer behouden bent, kun je toch alsnog weer verloren gaan. Nou is dat helemaal volstrekt onmogelijk. Want de Heer zei, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Enzovoorts. Hè. Talloze schriftplaatsen verstaan dat dat niet kan. Zodat de vraag is, maar waar gaat het dan over? Precies, en dan moet ik, dat kan niet anders, of ik dat wil of niet, moet ik zeggen hoe het werkelijk zit. Die wilde takken die op de tammenboom geënt zijn, die zijn ook niet een beeld van de gemeente, ze zijn een beeld van de 10 stammen van Israël, dat heidense volk dat alsnog die priesterlijke verantwoordelijkheid gekregen heeft. En die kunnen wel afgesneden worden. En als u het mij vraagt, gaat het ook binnenkort gebeuren, dat kan niet missen. Ik mag me de tijd niet gunnen, krijg ik er niet op een bandje en het wordt veel te laat vanavond, krijg ik daar weer klachten over enzovoort. Maar even onder elkaar dan, officieel, de 10 stammen hebben die verantwoordelijkheid gekregen. Zij zijn dat priesterlijke gevolg. Dan zegt u, maar die zijn in meerderheid ongelovig. Dan zeg ik, daar ging het niet over. Het ging erover of het volk officieel op regeringsniveau tot geloof was gekomen. 2000 jaar geleden en dat is gebeurd. En de vraag is wie binnen het volk dan die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk wil dragen. Dat is altijd de minderheid, dat was in Israël ook zo. Dat heet het gelovig overblijfsel. Dus in de praktijk, de gemeente is dat gelovig overblijfsel. Maar de priesterlijke verantwoordelijkheid ligt maar niet bij de gemeente, officieel, in de praktijk wel. Maar officieel ligt het bij het hele volk. En de 10 stammen van Israël, dat zijn de zogenaamde westelijke volken, de Caucasiërs, de Europeans, de Blanken. De Anglo-Saxische volkeren, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. En dat zijn wij ook zo te zien, dus vooruit maar. En die zullen weer afgesneden worden als ze in het geloof niet blijven. Maar u begrijpt ook dat dat meteen logischerwijze het einde moet zijn van onze bedeling. Of niet dan? En officieel, roep maar weer eens wat, hè? Sommigen vinden dat leuk als ik dat vertel. Officieel, het Britse vorstenhuis staat aan het hoofd van de 10 stammen, dat is al 2000 jaar zo. En de Britse koning is officieel niet het hoofd van de kerk, zoals men populair zegt, dat zal wel de Rooms-Katholieken uitgevonden zijn. Hij is defender of the faith. En wat ik laatst gelezen heb, is dat ooit, als ooit King, Prins Charles nog eens een keer King Charles wordt, dan wil hij niet zijn Defender of the Faith, maar Defender of the Faithless. Nou vind ik dat, als je het niet goed uitspreekt, vind ik dat niet, en ik kan dat niet zo goed uitspreken, maar goed. Defender of the Faith wil zeggen de verdediger van het geloof. Maar hij wil zijn de verdediger van de geloven, van de godsdiensten, bedoelde hij. Nou had ik dat wel verwacht, want de man is nogal een aanhanger van de New Age-beweging en dat soort zaken meer. Dus er komt niet veel van terecht. Maar het gaat er dus, en officieel, volgens de Bijbel, is dat een officiële functie. Door de bekering van het Britse vorstenhuis 2000 jaar geleden, in de dagen van Paulus, hier in Rome bovendien, is die situatie zo gekomen. Dat de zaligheid van de 2 stammen werd weggenomen en gegeven werd aan een ander volk. Maar wat Paulus voor waarschuwt, notabene in de richting van Rome, de gelovigen daar die onder leiding stonden van de toenmalige Britse vorst Caradoc, Caractacus, noemen wij hem, aan hen zegt hij, pas op dat hij niet mogelijk ook u niet sparen. Want als je in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Ik ben er stellig van overtuigd, de eerste die het ooit gelezen heeft hierna was de Britse vorst, want aan zijn adres moet die brief bezorgd zijn geworden, for all we know. Voor zover wij weten. In het Britse paleis in Rome, namelijk. Nee, dat is niet algemeen bekend, maar ja. Kan ik ook niet helpen. Maar die takken zullen afgesneden worden als zij in het geloof niet blijven. Het is geen kunst om te zeggen dat die situatie in onze dagen zo langzamerhand wel bereikt is. En misschien is het officieel bereikt bij het Britse troonsopvolging. Wie zal het zeggen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar die kant gaat het zeker op. Nou goed, dat is de waarschuwing. En dus worden ze opgeroepen om in het geloof te blijven. En daarna zegt de apostel over die oorspronkelijke takken, die tamme takken die afgesneden waren ooit. Hij zegt, vers 23, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen alsnog ingeënt worden. Dat wil zeggen, teruggeplaatst worden in hun oorspronkelijke oude positie. Want de positie van de Angelsaksische volkeren en daarmee ook van de resultaten van de gemeente is een tijdelijke zaak. Heb u dat? Het vindt plaats tussen de 69ste en 70ste week van Daniël, als u dat tenminste wat zegt. Maar ik ga er nou niet verder op in. Maar gesuggereerd wordt dat het Joodse volk alsnog weer teruggezet zal worden. Want, 24, want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en in de praktijk uit het heidendom, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Maar zo gaat het weer. Het is duidelijk dat met name ook Nederland, dat van oudsher toch een redelijk christelijk volk was, in de praktijk beheerst wordt door heidendom. En ik bedoel echt niet alleen de islam hoor, overigens. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding weliswaar voor een deel over Israël gekomen is, maar het is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En nou mag ik die gelukkig een keer snel uitleggen. Er zijn twee manieren om de term volheid der heidenen te verklaren. De ene is ontleend aan vier versen eerder, of wat het maar was, waar gesproken wordt over de bekering van het Joodse volk in de toekomst, die genoemd wordt hun volheid, vers 12. Dat is dus hun volheid, namelijk de volheid, de vervulling namelijk gewoon. De vervulling van het Jodendom, het Joodse volk. Maar hun volheid houdt in dat zij tot geloof komen. Als dus in vers 25 gesproken wordt over volheid der heidenen, waar gaat het dan over? Over diegenen die uit de heidenen tot geloof zijn gekomen. En er staat totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en waar gaan ze dan in, denkt u? Dus gewoon de opname van de gemeente. Moeilijker is het niet. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat die gemeente, de volheid uit de heidenen, zal zijn ingegaan. In de hemel namelijk, waartoe zij geroepen zijn. De andere verklaring, want dit was er één. De andere verklaring komt op hetzelfde neer, maar die gaat langs een totaal andere route. Je zoekt gewoon op waar in de Bijbel die volheid der heidenen nog meer voorkomt. Dan moet ik altijd ook even zoeken, want in deze Bijbel heb ik het er weer niet bij geschreven. Maar dat is in Genesis, wat was het, 48? 49? Daar komt het namelijk voor in de zegening van Jozef. Die zou worden tot volheid der heidenen. Genesis 48, vers 19. Hier. Genesis 48, waar staat dat Jozef zijn armen kruist en Efraïm zegent boven Manasse. Maar de kleinste broeder, dat was de jongste Efraïm, van hem staat in het laatste deel van het vers: de kleinste broeder zal groter worden dan Manasse, en zijn zaad zal een volheid der volkeren. Dat is wat er letterlijk staat in het Hebreeuws. Hij zal een volheid van volkeren. Gooi, heidenen. Want gooi is volk, maar volgens de Joden is gooi heidense volkeren. Hè? Ja. zal volle menigte van volheid der heidenen worden. Met andere woorden, de volheid der heidenen komt voort uit Jozef. En meer specifiek uit Efraïm, maar Efraïm was de eerstgeborene uit Israël. En dat is in de praktijk ook zo gegaan, want toen de zaligheid gepredikt werd in de wereld, was het koningshuis van Efraïm het eerste dat tot geloof kwam. En daaruit is de gemeente ontstaan. Uit de 10 stammen onder leiding van Efraïm. In Jesaja staat het ook. De zaligheid zal gaan tot het einde der aarde, naar de eilanden der zee, namelijk naar Brit-Am. Brit-Am. Het volk der Britten. Brit-Am. Staat er gewoon. Nee, tot verbond des volks staat er dan in de Statenvertaling. Zowel in Jesaja 42 vers 6 als 49 vers 6 staat het. Maar als u het leest zult u merken dat het onbegrijpelijk is wat er staat. Begrijpelijk wordt het als u begrijpt dat er niet staat tot verbond des volks, maar tot, namelijk aan, Brit-Am. Het volk der Britten. En Brit betekent verbond, dus het is dus toch het verbondsvolk. Brittannië, de Britten zijn het verbondsvolk, dat is wat het woord betekent. Dat vind ik een betere verklaring voor de termen dat men zegt, is afgeleid van de naam van Brutus, uit de geschiedenis van de Trojaanse oorlog en wat het maar wezen mag. Dat vind ik een vaag verhaal, maar dat doet er verder niet toe. Wat er maar gezegd wordt, dat moet in ieder geval duidelijk zijn, dat als de gemeente wordt opgenomen, dan zal daarna de verharding van Israël verdwijnen. En daarmee ook het ongeloof in de praktijk. Dat is trouwens logisch ook. Bovendien, als het gaat over die volkeren die wellicht alsnog zullen afgesneden worden als priesterlijk volk, dan zei ik net, nou ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen via die troonsopvolging in Brittannië. Dat is een of andere speculatie toe, maar. Maar je kunt natuurlijk veel makkelijker zeggen, nou ja, als de gemeente wordt opgenomen, is er op de hele aarde geen gelovige meer. En is er dus ook niet een gelovig volk. En is dat volk wat overblijft, welk het ook is, in het geloof niet gebleven en wordt het dus afgesneden. Dan begint het verhaal weer van voren af aan. Want er is geen gelovige op aarde, dus moet het evangelie van voren af aan weer gepredikt worden. Dat begint dus met die twee olijftakken. Ja, niet voor niks hoor. Met door die twee getuigen uit Openbaring 11. Hierna. Maar in die dagen ook zal als eerste volk Juda tot geloof komen. In onze dagen waren het niet de Joden, maar was het Efraïm. In die dagen zal het alsnog Juda zijn en dat is wat hier staat. Maar nou komen we bij ons eigenlijk onderwerp uiteindelijk uit. Want er staat, vers 26, en alzo, namelijk door geloof, logischerwijze, alzo zal geheel Israël zalig worden, alsnog, 2000 jaar later, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Er zijn hele reeks schriftplaatsen onder, dus die zoekt die maar eens na. En dit is een verbond van mij als ik hun zonde zal wegnemen, namelijk onder het nieuwe verbond waarin de Heer hun zonde niet meer zal gedenken. Maar onder het nieuwe verbond leven slechts de gelovigen, wedergeboren mensen. Maar dat zal gebeuren in de toekomst. Zo zijn zij, dat is de status quo, zoals het er nu voor staat om zo te zeggen, zo zijn zij, Israël, de Joden, wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Ja, wat heet, ze zijn vijanden aangaande het evangelie, maar daardoor is de zaligheid bij ons terechtgekomen. En ook de priesterlijke verantwoordelijkheid, die vooral, hè. Want dat stond er, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, en hun val is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen, vers 11 en 12 was dat. Dus ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Met andere woorden, God had een plan met hen, God heeft een plan met hen, dat wil zeggen voor de toekomst. En daarom zijn zij beminden. Ook wat ons betreft, wij worden geacht de Joden lief te hebben en zij worden geacht onze vijanden te zijn. Waarna de uitdrukking hebt u vijanden lief ineens toch een bijzondere betekenis meekrijgt, niet dan? Binnen bijbelskader bedoel ik, hè? Ja. Ze zijn namelijk beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. God zegt, gij zijt mijn priesterlijk koninkrijk, dat zullen ze dus zijn. Zij waren het in de praktijk nog nooit, maar het gaat wel gebeuren. Nou ja, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Want niet alleen zal hen het evangelie gepredikt worden alsnog, maar ook zal over hen komen de grote verdrukking. En dan komt er een pracht van een zin. Want gelijkerwijs ook gij lieden, gij heidenen was het nog steeds, hè? Sinds vers 13. Want gelijkerwijs ook gij lieden, eertijds, goden ongehoorzaam geweest zijt, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en vervreemd van het burgerschap Israëls. Efeze, is dat, hè? 2. Ja. Gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar inmiddels nu barmhartigheid verkregen hebt door hun, door deze ongehoorzaamheid. Hebt u die tot zover? Door hun ongehoorzaamheid zijn wij gehoorzaam geworden. Daar komt het op neer. Wij waren ongehoorzaam, nu niet meer, maar nu zijn zij het. Joodse volk. He? En dan verder. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden of geweest, opdat ook zij, en dan weet u toch goed wat er verder komt. Je kunt het verhaal nu zelf afmaken als je het goed leest. He? Opdat ze alsnog gehoorzaam zullen worden, maar door ons uiteraard. En dat staat er ook. Zie? Opdat zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Waar dus gezegd wordt dat de bekering van Israël in de toekomst, want daar gaat het inmiddels uitgebreid over, dat hun toekomstige bekering mede veroorzaakt wordt door de gemeente. En waarom ook niet? De genadegiften, vers 29, en de roeping God zijn onberouwelijk. Misschien zegt Paulus dat weliswaar alleen in verband met het Joodse volk, dan wel Israël, dat in de toekomst alsnog in de voor hem bestemde positie gebracht zal worden. Maar het neemt niet weg dat als aan ons, in onze dagen, dat woord, de woorden God zijn toebetrouwd, als God ons gemaakt heeft tot priesterlijk volk, zullen wij dus dat altijd zijn. En als het de bedoeling is dat wij nu het evangelie prediken aan de Joden, enzovoort, zal het toch de bedoeling zijn dat we dat in de toekomst ook doen? Bovendien, in onze dagen zal het Joodse volk als volk, en daar ging het steeds over, over het volk als volk, zal het volk als volk niet tot geloof komen. Dat weten wij omdat de profeten dat zeggen. En zelfs Paulus zegt, opdat ik enige uit hen behouden mocht, en niet opdat ik het volk tot bekering mocht brengen of zo. Het zijn hooguit enkelingen, onze bedeling is er een van enkelingen. Uit zowel Jood als heiden. Maar onze verantwoordelijkheid is het evangelie aan de Joden te prediken. Maar als in de toekomst de gemeente is opgenomen en het evangelie moet opnieuw gepredikt worden, en beginnend bij het Joodse volk, omdat zij nou eenmaal als eerste tot geloof moeten gebracht worden ter vervulling van de beloften en profetieën God, wie moet het dan doen? En dan niet roepen, wij niet, want wij zijn er niet meer. Want wij zijn er wel. Onze positie is ook eeuwig. We hebben deel gekregen aan een priesterschap dat per definitie eeuwig is. Dat naar de ordening van Melchizedek. Dus wij zullen dat doen na de opname van de gemeente. En om die reden geloof ik, nou om die reden niet alleen, maar om die reden geloof ik ook dat die twee getuigen, Mozes en Elia, weliswaar oud-testamentische gelovigen, maar ze worden ongetwijfeld aan de gemeente toegevoegd. En dat verschil is dat ze daardoor wel degelijk een hemelse erfenis ontvangen, terwijl als ze alleen maar oud-testamentische gelovigen waren geweest, dan wacht hen gewoon wat er beloofd is, namelijk een nieuwe aarde, een aardse erfenis namelijk. Want dat is in het Oude Testament aan de gelovigen beloofd. Maar die twee getuigen moeten het werk van de gemeente voor korte tijd, voor 3,5 jaar minstens, hoogstens eigenlijk is het. Hè. Voor 3,5 jaar moeten zij dat werk tijdelijk doen, waarna zij, net als de gemeente zelf, ten hemel varen in een wolk. Staat er allemaal bij. En dat is nog voor de bekering van het Joodse volk als zodanig, waarbij ik me dus altijd afvraag, ja, horen ze nou bij de gemeente? Of zijn het oud-testamentische gelovigen? Of horen ze bij... Nee, ze kunnen niet horen bij een bekeerd Israël in de toekomst, want dan... Dan moeten ze op aarde wezen, niet in de hemel. Maar het antwoord is, zij worden opnieuw op aarde geplaatst als gelovigen in nieuwtestamentische tijd en voor de bekering van het Joodse volk. En ze doen het werk notabene van de gemeente. Dus horen ze bij de gemeente. En er zijn nogal wat argumenten, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het gaat om het beginsel dat de prediking van het evangelie aan Israël per definitie een taak is van de gemeente. In onze dagen, maar ook in de toekomst. En in de toekomst komt het pas tot een hoogtepunt. Want ja, wij zouden de engelen gelijk zijn. Wij behoren tot die tienduizenden, maal tienduizenden engelen, wat er bewezen mag. En ga mij nou niet vertellen dat een engel niet het evangelie kan brengen. Hè? Ja. Engelen brachten toch altijd het woord van God? Het is toch altijd door engelen besteld in de hand van de middelaar of wat het maar wezen mag. En hoe het er maar staat in de diverse schriftgedeelten. Bovendien in Openbaring staat het ook. Want ik denk dat als daar staat, ik zag een engel die uitging predikende het eeuwig evangelie. Denk ik nog steeds dat dat gewoon de uitbeelding is van de gemeente. Eén engel als uitbeelding van één gemeente. Vanuit hemelse situatie. En waarom ook niet, broeders en zusters, al die andere godsdiensten, ik laat het christendom maar buiten beschouwing, maar al die andere godsdiensten worden toch ook gepredikt vanuit de hemel? Zijn overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht? Zijn toch die geest... Het is toch allemaal van die geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid? Het is toch allemaal inspiratie die komt van boze spirits, boze geesten? Begrijpt u toch? Dus dat is onze toekomst. En daarover hebben we het wel weer de volgende keer. Want inderdaad, er zijn schriftplaatsen die dat gewoon ook zo zeggen. Waar weliswaar niet altijd niet bij staat van dit is de gemeente... Maar dat het gaat om hemelse wezens die op aarde dan hun werk zullen doen, ja, dat ligt wel voor de hand, ja. Bovendien, wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk dat op aarde zou geopenbaard worden. We zijn de regering daarvan eigenlijk, enzovoorts. Dus wij zullen daar een functie in hebben. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar dat het werkt en dat onze gemeentelijke verantwoordelijkheid daar tot een climax komt, dat lijkt me een duidelijke zaak. En alles wat we hier verzuimd hebben, zullen we dan toch wel degelijk moeten doen, denk ik. De Heer komt met zijn duizenden engelen. En die zullen het een en ander moeten volbrengen. Dat is waar het over gaat. En waarom ook niet? In diezelfde dagen lopen er op aarde nogal wat figuren rond die ook uit de hemel afkomstig zijn. Alleen die kunnen niet terug. De duivel en zijn engelen die op aarde geworpen zijn. Buitenaardse wezens, zuster. Inderdaad, die komen uit de ruimte. Wat heet de ruimte? Ze komen uit de hemel. We zijn op aarde gestrand met hun ruimteschip. Ik denk, deed het niet meer, weet je veel wat. Hè? Nou ja, zoiets, maar ze zijn op aarde terechtgekomen. En hoe je ze noemt, dat weet ik ook. Ja, de meesters der wijzen, hè, de Maitreya en de meesters der wijzen worden ze sinds een jaar of 50 genoemd inmiddels. En hun komst wordt verwacht door heel wat mensen ook. Maar vergis u niet, zij zullen komen, maar wij komen ook. We gaan eerst de Heer tegemoet en dan komt de Heer en wij zouden met hem geopenbaard worden, zichtbaar en, als u het mij vraagt, ook hoorbaar aanwezig zijn. We beginnen natuurlijk met het zingen van een lied. Ere zij God beginnen we gewoon te zingen dan, denk ik, of woorden van die strekking. Of heilig, heilig, heilig is de Heer, die was en gekomen is. Hoewel, die tekst komt bekend voor. Maar vooruit. Maar dat is wat ons te wachten staat en wat de wereld te wachten staat en waarover wij het volgende keer weer zullen hebben. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond bijeen mochten zijn en uw woord mochten openen waarin u ons gesproken hebt, in het bijzonder over de positie die u aan ons gegeven hebt. In het bijzonder als uw kinderen. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters en ons ook wat te doen. Een verantwoordelijkheid gegeven hebt, ook nu wij nog in het vlees zijn, opdat wij de dagen die ons over zijn in het vlees uw wil zouden volbrengen. We danken u voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat u ons ook hebt willen bekendmaken de verborgenheid van uw wil, zodat we kunnen terugzien in uw heilsgeschiedenis naar het verleden, maar ook vooruit kunnen zien naar die toekomst die zo nabij gekomen is, wanneer alles vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat u ons bevorderd hebt tot heerlijkheid en mogen uitzien naar een erfenis die ons wacht in de hemel en mogen vertrouwen op het werk van uw geest die ons daarheen zou leiden. Wees u daarom ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.